Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest. Van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 123ste psalm, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123 vers 1. Na de geloofsbelijdenis zingen we derde vers uit Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Derde vers vanuit Psalm 89. Na de geloofsbelijdenis die wij doen met de 12 artikelen, waarin wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen Gods woord in het boek van de psalmen en we lezen deze middag psalm 24. Ook met het oog op de eerste vraag uit de volgende zondag van de catechismus. Die vraag naar de hemelvaart van de Heer Jezus, zondag 18. Daar werd in het Oude Testament al van gezongen en we lezen dat onder andere in psalm 24. Een psalm van David. De aarde is van de Heere. Mitschaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen, want hij heeft ze gegrond op de zeeën, hij en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van degenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere, Sela. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen. En zoals we vanmorgen zeiden, willen we deze middag aan de Heere broeder en zuster van Nieuwkoop opdragen in hun omstandigheden. Laten wij samen de Heere zoeken. Ja, Heere, we hebben elkaar opgeroepen om samen in het gemeenschappelijk gebed U te zoeken. Maar als we dan de eerste helft van die psalm tot ons door laten dringen, van psalm 24, waar die vragen gesteld worden, wie zal er nu kunnen opklimmen tot U, de Heilige God? Wie zal voor U kunnen naderen? En dan geeft die psalm daar ook eerlijk antwoord op. Dat zijn mensen die reine handen hebben, zuivere harten hebben, die hun ziel niet aan ijdele dingen verslingeren. Ach, Heere, wie kan dan bestaan? Welke dominee is er dan die kan voorgaan in het gebed? En toch zoeken wij uw aangezicht omdat u het zegt, roep mij aan. Omdat uw zoon ons die weg wijst, bid, zoek, klop. Maar Heere, om ons kan u ons niet horen. En om ons kan u ons geen verhoring geven. Maar wij leggen onze gebeden neer op die ene. Die ene die de berg van de heiligheid opgeklommen is, omdat hij reine handen had. Omdat hij een zuiver hart had. Omdat hij zijn hart niet aan ijdele dingen had gegeven. Uw eigen zoon, die afgedaald is uit de hemel en opgeklommen is naar de hemel. We bidden u om Christus wil, of u ons zijn verdiensten zou willen uitdelen. Of u ons om zijn offer zou willen aanzien in genade. En om zijn werk zou willen schenken genade voor genade. Zodat we ook deze middag uw stem zouden mogen horen en uw stem zouden gaan gehoorzamen. Zend genadig om Christus wil de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. En die ook verlicht de ogen van het verstand geeft, zodat we kunnen nadenken en kunnen beluisteren wat u zegt in uw woord en dat kunnen doordenken. En het licht van het evangelie ook onze gedachten gaat sturen en leiden, zodat we kennis mogen opdoen van de zaligheid. Heere, verhoor ons dan om die ene, die hoge priester, die geen offer voor zichzelf nodig had, maar die zelf het offer is voor ons zondige mensen. En wil om zijnent wil ons schenken wat wij nodig hebben op de kansel en onder de kansel. En dat wij zo onze mond open mogen doen om te spreken de woorden die u geeft te spreken. En dat wij onze oren mogen spitsen om te horen wat u te zeggen hebt. En dat dat zo ook samen mag vallen. En dat het woord wat we horen en spreken zullen, dat het voor ons allen uw woord is. Dat we met geloof ontvangen en met geloof mogen mengen en in geloof daarnaar gaan handelen. Heer, dan mogen we samen luisteren naar dat heilsfeit, naar die gebeurtenis in deze wereldgeschiedenis, dat u uw zoon opgenomen hebt in de hemel. En mogen we een begin maken met wat de kerk van de tijden heeft beleden over uw hemelvaart. Op grond van het getuigenis dat we vinden in uw woord. Heere, laat dat voor ons ook troost mogen zijn. Laat het voor ons vreugde zijn. De hemelvaart van u, Heer Jezus. En als het anders ligt en u weet dat of dat zo is, ontdek ons daar dan aan en leid ons in het spoor van uw gerechtigheid om uw naams wil. En dat we zo ook baat gaan krijgen en belang gaan krijgen bij uw hemelvaart. En daar ook het rustpunt in mogen vinden van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. U weet hoe het ligt bij ons. En dan bidden wij u of u zo in de prediking wil sturen en leiden en de woorden wil geven dat er voor een ieder een boodschap is. Een boodschap tot uw eer en tot ieders heil. En als u vindt en het nodig acht om ons te vermanen en op te roepen tot bekering en ons wakker te schudden vanuit een slaap die ons uiteindelijk in de dood zal brengen, Heere, doe het. En als u het nodig acht om ons te bemoedigen en te vertroosten en zo ook verder te leiden in de kennis van u en van uw Zoon en van uw Geest, Heere, doe dat. Maar gaat u dan verder of begin dat goede werk in ons leven? Opdat het vorm krijgt, opdat Christus gestalt in ons leven krijgt. Opdat de gemeente gevoed mag worden en groeien mag in dat allerheiligst geloof. We bidden voor hen die niet naar de kerk konden komen en die met ons verbonden zijn en meeluisteren. Bijzonder dragen we aan u op onze broeder en zuster van Nieuwkoop. In het bijzonder in zijn omstandigheden van een handicap en van afhankelijkheid en van een grote mate van zorg. Heere, ontfermt u zich iedere dag opnieuw, ook over hem. En als hij moeilijk zijn gedachten kan uiten in woorden. Heere, u leest van verre zijn gedachten en u kent hem. En geeft dat hij zich ook zo geborgen mag weten in uw trouwe zorg. En dat hij weten mag dat u hem kent. En dat uw geest alle talen spreekt. Ook als we in onze taal waarin we ons uitdrukken het soms niet goed kunnen onder woorden brengen. Dan nog, Heere, spreekt u de taal van het hart. En wil hem zo nabij zijn en kracht geven en omringen met uw gunst en genade. Gedenk daarbij ook aan onze zuster van Nieuwkoop, die een grote mate van de zorg voor haar man op zich neemt. Dat dag in dag uit ook doet, in de liefde tot hem. Maar Heere, ze heeft daar ook moed en kracht voor nodig, energie voor nodig. Ze heeft daar ook het uithoudingsvermogen voor nodig om dat te kunnen blijven geven. Heere, denk ook aan haar in die omstandigheden. En geef dat ze naar de liefde van haar hart voor haar man ook dit kan blijven doen, omdat u haar steeds daarin bekrachtigt. En dat ze ook mag weten en mag ervaren dat u in deze weg die ze samen met haar man gaat, haar ziet en haar wil schenken wat geestelijk en lichamelijk nodig is. We bidden voor hen die tot deze gemeente behoren, maar ziek zijn of oud geworden zijn, die verzorging ook nodig hebben, op welke wijze dan ook. Heere, wij bidden of u ook daarin steeds genadig zou willen voorzien, zodat we mogen opmerken dat u ook in de gang van ons leven een God van nabij bent, die weet wat wij nodig hebben en die zorgt voor wat wij nodig hebben. En dat we boven alles uit in de weg die u met ons gaat toch steeds de genade mogen ontvangen om achter u te komen en om op te zien naar u die in de hemel zit. Heere, geef dat we toch ook in al die omstandigheden van het leven een binnenkamer mogen kennen waarin we bij tijden ook toch op mogen zien tot in de hemel waar u bent, Heer Jezus. De voorspraak bij de Vader. En die uw werk voleindigen zal. We bidden voor deze wereld, voor de nood in deze wereld, voor de rampen die zich voltrekken, groot en klein, in de natuur, in vormen van hongersnood of ziekte, epidemieën, oorlogen, terreur, daden. Mensen die alles hebben moeten verlaten en op de vlucht geslagen zijn, om welke reden dan ook. Heere, wij bidden of u zich in gunst en genade zou willen ontfermen en de nood zou willen lenigen en degene die zich inzetten om hulp te verlenen ook uw zegen zou willen schenken. Dat ook door middel van de werken van diaconaat en hulpverlening iets zal mogen blijken van uw liefde en zorg. Breid uw koninkrijk uit, Heere, onder de kerk die wordt verdrukt. Geef moed en kracht en volharding in het geloof. Onder de kerk op het zendingsveld en daar waar geëvangeliseerd wordt. Heere, breid uw koninkrijk uit in heel andere culturen, in andere talen en onder andere volkeren. Zegen degene die daarin werken. Breid uw kerk uit onder uw oude bondsvolk Israël. Heere, geef dat velen van hen de ogen geopend zullen worden, zodat ze gaan zien dat de Messias van de Schriften gekomen is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat ze hem gaan kennen. En dat ook zo onder Israël er toch een opleving zou komen en een opwekking zou plaatsvinden van degene die u, Heer Jezus, gaan aanroepen. Werk nog onder ons land en in ons land en onder ons volk, als ook ons volk toch hoe langer hoe meer wegglijdt bij uw goede woord en uw goede wet. En Heer, dat is ons aan te rekenen als kerken. Geef ons een stem om te spreken, geef ons een getuigenis dat we ook zullen getuigen van de hoop die in ons is. En van het nieuwe leven dat in u, Heer Jezus, een aanvang heeft genomen en dat te verkrijgen is om niet. Ik wil bijeenbrengen wat bijeen hoort, ook kerkelijk gezien. En dat zo uw volk ook in ons land nog één stem zou hebben om te spreken van uw grote werken en van uw zondaarsliefde in uw Zoon. Heere, wees met hen uit ons midden die op vakantie zijn. Geef hen een goede en een gezegende tijd van rust. Beveilig als ze misschien in deze week terug wensen te keren en geef hen dan een veilig geleiden over de wegen of door de lucht of hoe ze dan ook reizen zullen. En wil zo, Heere, zelf voor een ieder zorgen en een ieder van ons onder uw hoede nemen. Wil ons gebed verhoren, niet om iets in ons, maar wij leggen onze gebeden neer, Heer Jezus, lieve Heiland, op grond van uw voorbeden. U die altijd leeft om te bidden voor uw volk. Neem onze gebeden, hoe schamel, hoe onvolmaakt, hoe tekortkomend ook, op in uw voorbeden. Bid voor ons. En wil zo verhoring schenken, Vader in de hemel, om Christus wil. Uw lieve Zoon, onze Heere, in de vergeving van onze zonden en uit genade alleen. Amen. We zingen uit de berijmde versie van Psalm 24, het tweede en het vijfde vers. We zingen na het amen van de prediking uit Psalm 31, het 15e en het 17e vers. Psalm 31, vers 15 en 17. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het Nieuwe Testament in Handelingen 1. En daarvan vers 19 en 11. Handelingen 1, vers 19 en 11. En als hij dit gezegd had, dat is de Heer Jezus, als de Heer Jezus dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Op grond van dit getuigenis en andere plaatsen in de schrift belijden wij met zondag 18 het antwoord op vraag 46. Daar wordt gevraagd: wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? En het geloof antwoordt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Geliefde gemeente, we zijn nog steeds bezig met dat punt in de belijdenis dat zegt: ik geloof in Jezus Christus. Daar hebben we van beleden dat hij Gods Zoon is. Daarvan hebben we beleden dat hij onze Here is. Daarvan hebben we beleden dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. Dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Ja, zelfs nog dieper is gegaan, nedergedaald ter helle. Van wie we ook belijden dat hij is opgestaan uit de doden en opgevaren is naar de hemel. En daarmee hebben wij beleden dat de Heer Jezus niet meer lichamelijk, niet meer zichtbaar voor onze ogen onder ons is, maar dat hij na zijn opstanding met dat onsterfelijke lichaam dat hij toen gekregen heeft, opgevaren is naar de hemel. Zo heeft de kerk van God, zo heeft de kerk van alle eeuwen het beleden, maar zo is het ook alle eeuwen door een geloofsbelijdenis die bestreden is. En het is ook wel een belijdenis die lastig uit te leggen is, toch, vandaag de dag. Opgevaren naar de hemel. En nou is het 50 jaar geleden dat er een eerste mens een voet op de maan gezet heeft, maar een aantal jaren daarvoor, in 1961, was er al een ruimtevaarder uit Rusland. En toen hij terugkeerde, heeft de president van Rusland toen, Chruschtjov, gezegd: hij is daar geweest, Gagarin, maar hij heeft God niet gezien. Waar is de hemel dan? Een vraag die opkomt vanuit alle wetenschap die natuurlijk voortgaat. En als wij in staat zijn om met raketten naar planeten te gaan en plannen maken om nog weer verder te gaan. Ja, wat is dat dan, opgevaren ten hemel? En hemelvaart is wat dat betreft ook nog weer een stuk lastiger te vatten voor mensen van buiten de kerk en misschien ook wel voor onszelf als kerkgangers dan bijvoorbeeld kerstfeest, de geboorte van een kind. Of Goede Vrijdag, het sterven van een man aan het kruis. Hemelvaart. Nou ja, we kunnen natuurlijk naar buiten blijven kijken en zeggen: ja, het is voor de moderne mens lastig om te vatten wat dat nou betekent, ten hemel opgevaren. En er kunnen allerlei vragen bij boven komen, maar laten we maar de vraag aan onszelf als eerste stellen. Wat is nou hemelvaart voor ons? Heeft dat betekenis voor ons? En heeft dat iets voor ons in zich van de vreugde van het geloof, van de blijdschap waarmee de discipelen na die hemelvaart van de Heer Jezus, hun meester, terugkeerden naar Jeruzalem met vreugde? Leven we met zijn hemelvaart? Leven we uit zijn hemelvaart? En daarom is het goed om dat toch niet de hele zondag maar in één keer te behandelen. Er staat veel te veel in. En eerst maar een begin te maken met het antwoord van vraag 46. Opgevaren ten hemel, wat is dat? Wel, het is in de eerste plaats een historisch feit. En in de tweede plaats is het een heilsfeit. Die twee lijnen willen we vanmiddag overdenken. Opgevaren ten hemel, historisch feit en heilsfeit. Historisch feit. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Iedereen kan het zich voorstellen. Die groep discipelen die door de Heer Jezus naar Galilea was ontboden en hij gaat hen voor naar de berg. En als ze daar zijn, dan spreekt hij nog met hen, dan geeft hij hen nog laatste onderwijs. En terwijl hij met hen sprak en de discipelen die staan daar of ze zitten daar, wordt hij opgenomen. Ze zien het. Met hun eigen ogen hebben de discipelen gezien dat hun meester van de aarde werd opgeheven en ten hemel voer. Totdat een wolk hem uit het zicht nam. Ik hoef u de hemelvaart gelukkig niet te bewijzen. Wat dat dan precies nou is. Het wordt ons getuigd. Er zijn discipelen die het ons deze middag vertellen. Wij waren er. Wij stonden daar. Wij zagen het met onze ogen. Totdat hij uit het zicht van onze ogen was. En als je het nog eens aan ze zou vragen, heb je dat nou echt gezien? Dan zijn er 11 die het zeggen. Ja, wat hij zegt is waar. Ik heb het ook gezien. En trouwens, toen wij daar stonden te kijken en wij het zagen gebeuren, hebben we ook nog 2 engelen gezien die ons gezegd hebben en gevraagd hebben, wat staan jullie nou omhoog te zien? Weet dit, zoals jullie hem hebben zien opvaren, zo zullen jullie hem ook zien wederkomen. Dus met andere woorden, zoals je hem lichamelijk hebt zien opvaren, zo komt hij lichamelijk weer terug. En zoals je het met je eigen ogen gezien hebt, zul je het met je eigen ogen weer zien als hij terugkomt. Het is een onomstotelijk feit in de geschiedenis dat getuigd wordt door de christenen, door de discipelen, door de apostelen. En op grond van dat getuigenis heeft de kerk van het Nieuwe Testament het ook beleden en getuigd de eeuwen door. Wat er ook tegenin kwam. Op grond van dat apostolisch getuigenis spreekt het geloof en opgevaren ten hemel werkelijk. Zichtbaar, lichamelijk, plaatselijk, toen en daar. En laat niemand ons vertellen dat de hemelvaart van Christus een symbool is van het overgaan in een andere toestand of zo. Het is een verandering van plaats geweest. Van de hemel, van de aarde naar de hemel. Van de geschapen werkelijkheid waar wij in leven, naar de werkelijkheid van de hemel die God gemaakt heeft om daar zelf te wonen. Diezelfde Jezus, zeggen die engelen, waarmee u gewandeld hebt, waarmee u gesproken hebt, naar wie u geluisterd hebt, die u aangeraakt heeft. Die Jezus met wie u gegeten hebt en gedronken hebt, die zal zo terugkomen met het lichaam waarmee u hem hebt zien opvaren, waarmee hij uit het graf is opgestaan en nu teruggekeerd is naar het Vaderhuis. Kijk, en de wetenschap en je eigen verstand, laten we maar eerlijk zijn, want we zijn zo westers als wat natuurlijk, die zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat een mens losraakt van de aarde met zijn lichaam en omhoog stijgt en dan, waar blijft hij? Maar zou God die zelf hemel en aarde geschapen heeft en zelf de natuurwetten geschapen heeft, Zou die nou zelf onderworpen zijn aan die natuurwetten? Kan die dat voor zijn zoon niet veranderen? Kan hij niet zeggen dat de zwaartekracht op moet houden voor zijn zoon? Als hij in staat is om een school vissen waar die continu om het net heen gezwommen zijn, die hele nacht, dan te gebieden zwem in het net. Als hij in staat is om te zeggen tegen het water, draag mij zodat ik naar die boot toe kan lopen. Wat houdt God tegen? Toch zeker niet zijn eigen natuurwetten? En zijn we bereid om te erkennen dat wij wel een groot verstand hebben gekregen en wel veel wetenschap kunnen bedrijven, maar dat onze wetenschap beperkt is en dat ons verstand beperkt is en dat wij als geschapen mensen altijd gebonden zitten aan tijd en maat en dat God daarboven staat? God is niet gebonden aan tijd. God is niet gebonden aan onze afmetingen waar ik altijd aan vastzit, hoe je het ook wendt of keert. Hoogte, lengte, breedte. God niet. En waar is de hemel? Die is daar waar God troont en woont en waar de engelen zijn en waar ze hem toezingen. Heilig, heilig, heilig. En het beslissende voor mij is niet mijn verstand of ik het vervatten kan. Maar het beslissende voor mij is dat God gezegd heeft: zoon, kom terug naar thuis. En het geloof heeft genoeg aan wat God zegt in zijn woord. En het geloof heeft genoeg aan wat het getuigenis van de apostelen is omtrent de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik heb er genoeg aan. Als de Vader zegt, zoon, kom thuis, dan is dat gebeurd. Want God had daar een bedoeling mee. En is het voor mij van het allergrootste belang om te luisteren naar de prediking van de apostelen. Weet u, ze hebben dat evangelie, ze bieden dat niet te koop aan of zo. Ze verkopen het evangelie. Ze proberen het niet met een mooi praatje aan de man te krijgen, zodat ze er wat mee winst kunnen maken. Ze verkondigen het. En soms tegen hun eigen verstand in. Profeten hebben geprofeteerd zonder dat ze zelf begrepen wat ze profeteerden. Maar zo zegt de Heer. En het is deze verkondiging die met kracht door de geest mag gebeuren, die het geloof werkt en die mensen tot in aanbidding brengt van deze Jezus, in wie ik geloven mag dat hij de Zoon van God is, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, die de hel is ingegaan om de toren Gods te dragen, die de dood heeft overwonnen en die teruggekeerd is naar de Vader. Toen en daar, 40 dagen na zijn opstanding. Opgevaren. Opgeheven. Kijk, en dat is voor mij van belang. Het is gebeurd, maar als dan het getuigenis komt dat het gebeurd is en het wordt gebruikt, het wordt gebracht in twee verschillende woorden. Ja, dan gaat mijn verstand nadenken en wat zou de Heer daarmee zeggen? Opgenomen, opgevaren. Onze vraag zegt het. Wat verstaat u daarmee? Opgevaren ten hemel. En u ziet wat het antwoord zegt. Dat hij ten hemel is opgeheven. Daar ligt een verschil in. En u kan het wel ontdekken wat dat verschil is. En u ziet dat ook wel. Opvaren, dan ligt het initiatief bij de Heer Jezus. Hij doet dat. Opgenomen worden, dan ligt het initiatief bij de Vader die zijn zoon opheft. Datzelfde zien we bij de opstanding trouwens. Daar wordt getuigd dat Jezus Christus is opgestaan. Daar heeft hij het initiatief, dan staat hij op uit de dood. En hij is opgewekt. De Vader wekt zijn zoon uit de dood. Het is het bewijs, gemeente, dat de Vader en de Zoon één zijn. En soms ligt het accent in de verkondiging dat de Vader het initiatief neemt en zijn zoon thuis haalt. Dat die zoon alles heeft gedaan wat de Vader had geëist en het volledige bedrag met zijn dierbaar bloed heeft betaald. Dan zegt God de Vader, mijn zoon, het is genoeg, word wakker uit de dood. Ik geef je het leven dat tot in eeuwigheid is. Sta op met een verheerlijkt en een onsterfelijk lichaam. En dan zegt de Vader, mijn zoon, kom nu thuis om de eer te ontvangen als vrucht op je werk. En als we getuigenis horen dat de Heer Jezus op gevaren is, dan ligt het accent op het feit dat de Heer Jezus gelijk is aan zijn Vader in goddelijkheid en majesteit en heerlijkheid en dat hij de eer en de kracht deelt met de Vader en dat hij in staat is om als de eerstgeborene uit de doden de weg terug naar de hemel te banen. Dat historische feit van de hemelvaart, het getuigt van God de Vader en God de Zoon, die toen en daar de weg naar de hemel terug hebben gebaand. En de discipelen hebben het gezien en de apostelen hebben het gezien en ze hebben het verkondigd en de engelen hebben het getuigd. Zoals de engelen ook steeds worden ingeschakeld als getuigen bij die heilsfeiten, bij de geboorte. Toen waren ze ook van dienst. En bracht de getuigenis voort van zijn geboorte. En bij de opstanding, toen waren de engelen ook van dienst. En bracht die getuigenis uit van zijn opstanding. En nu ook hier bij de hemelvaart als Christus binnen mag gaan en binnenkomt bij zijn Vader. Omdat zijn werk hier af is. En in dat feit zit al zo'n evangeliegemeente. En dan nader je de grens natuurlijk van heilsfeit. Maar in dat feit zit al zo'n rijk evangelie. Weet u hoe het begon in Genesis? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En die waren als het ware aan elkaar verbonden. De aarde was voor de mens en de hemel was voor God. Maar die zaten zo aan elkaar vast dat Adam en Eva in de Hof van Eden met God konden omgaan en ze herkenden hem aan het ruisen van de wind door de toppen van de bomen. Hemel en aarde, die waren aan elkaar als het ware. En als je dan verder bladert en in Genesis 3 terechtkomt, dan zie je dat wij daar met al onze hoogmoed en al onze waanzin de deur naar die hemel dicht hebben gesmeten en er een streep door hebben gehaald en de aarde hebben losgezondigd van de hemel. Toen kwam er een kloof. En er was geen mens die terug kon keren tot de hemel. En er was geen mens die in staat was om die kloof te dichten. En hoe heeft God daarop gereageerd? Toen heeft hij ingegrepen in de geschiedenis van deze wereld. Toen heeft hij toen en daar zijn zoon naar deze wereld gezonden. Uit de hemel naar die gevallen wereld. En hij deed de deur van de hemel weer open en zond zijn zoon. En dat is gegaan in de trappen van de vernedering die we hebben beluisterd en overdacht. Hij heeft die weg open geleden en open gebeden. Door de diepte van de hel heen. Tot in die plaats waar alleen de eeuwige dood was. En toen hij dat had volbracht, toen heeft de Vader hem daar het eeuwige leven geschonken en hem opgewekt. En toen zei die zoon, kom terug, baan nu de weg van de aarde terug naar de hemel. En vanuit de diepte van onze ellende heeft hij die eerste stap gezet door de dood te overwinnen, door uit het graf te komen. En zijn hemelvaart is de volgende stap waarmee hij de aarde weer terug verbindt aan de hemel. Hij is die mens die de kloof overbrugt, die de deur naar de hemel weer geopend heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat met die wereld, maar met God mag zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Opdat een ieder die in hem gelooft, met hem terugkomt. En heeft ons medegezet in de hemel in Christus, getuigt Paulus in Efeze 2. Dat heilsfeit, dat feit in de geschiedenis toen Christus opvoer en de deuren van de hemel open gingen om hem te ontvangen. Toen heeft de Vader niet alleen zijn zoon ontvangen, toen heeft hij in zijn zoon zijn volk teruggebracht in de hemel. Als de hoge priester die op zijn schouders die twee stenen heeft met die zes namen aan weerskanten van de stammen van Israël. Met op zijn hart die plaat met die 12 stenen, met iedere steen een naam van een van de stammen van Israël. Als de representant, als de vertegenwoordiger van dat volk. Hij kwam thuis bij de vader, maar niet als zoon alleen. Als de eerstgeborene uit de doden. Als de vertegenwoordiger van dat volk dat God op zijn schouders had gelegd. En dat God op zijn hart had gebonden als de hoge priester die zijn leven aflegde voor hen aan het kruis. Die in het graf voor hen ging, die voor hen de dood overwon. Nu komt hij met hen thuis. En dan mogen al diegenen die in de Heer Jezus geloven van verzekerd zijn. U komt thuis. En daarom heeft de Heer Jezus ook geleerd aan zijn discipelen om dagelijks het Onze Vader te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Om ons er iedere dag aan te herinneren dat we om Christus wil een Vader in de hemel hebben die met bewogenheid zo met ons te doen had. En die in bewogenheid zo met verloren schepselen, rebellerend als we zijn vanuit onszelf, zijn eigen zoon gezonden heeft. Om die aarde en die hemel weer samen te kunnen voegen. Opdat hij een volk zou hebben dat weer bij hem zou zijn. Dat er een weg zou zijn om terug te kunnen keren tot de schepper die ons gemaakt heeft. En wie in Christus gelooft, de zoon, de middelaar, de zaligmaker, die mag het weten. De hemel gaat voor mij ook een keer open. Omdat hij mij al binnengedragen heeft als de grote hoge priester. Hemelvaart, het feit in deze geschiedenis, bewijst mij dat de weg naar de hemel geopend is in Christus. En zo is dat historische feit onlosmakelijk natuurlijk verbonden met de betekenis daarvan, het heilsfeit. Wat is een heilsfeit eigenlijk? Wat zeggen we met dat woord? Het is een typisch Nederlands woord. Je kunt het eigenlijk niet in een andere taal vertalen. Ik ben blij dat we Nederlands spreken, want het is een prachtig woord, heilsfeit. Feit waarmee God in deze geschiedenis van de wereld het heil heeft bewerkt voor een zondaar. Nou, dat kan je in één woord zeggen. Feiten in de geschiedenis van deze wereld waardoor God het heil bewerkt heeft voor zondaren. Heilsfeit. En wat was nou het eerste feit in de geschiedenis van deze wereld waarmee God heil gewerkt heeft voor mensen? Dat was de geboorte van zijn zoon, dat was kerst. En dan kunnen de kinderen in de kerk ook wel andere noemen, denk ik. Kerst was zo'n gebeurtenis dus. Goede Vrijdag. Pasen. Hemelvaart. Pinksteren is zo'n feit waarmee hij het heil bewerkt heeft, dat de geest nu in het hart van mensen deze dingen kan gaan uitleggen en toepassen. En, wat in het antwoord ook nog naar voren komt, de wederkomst. Dat zal ook een feit zijn in de geschiedenis van deze wereld. Dat de hemel dus weer open gaat en iedereen hem ziet komen zoals hij opgevaren is met majesteit en heerlijkheid. En dan zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal God alles en in alle zijn. En dan zal hij zijn volk brengen in dat nieuw Jeruzalem dat afdaalt op de nieuwe aarde. En dan is het weer zoals het was en het is nog rijker dan het was. Dan is God te midden van zijn volk. Dan is dat volk weer bij God. Dan is hemel en aarde weer één. En dan beginnen zij vrolijk te zijn. Vreugde bij God, met God. Heilsfeit. Hemelvaart is een heilsfeit. Waarmee God het heil bewerkt heeft voor zondige mensen. Maar als we nou eens vanmiddag nadenken daarover, over dat feit waarin God het heil heeft bewerkt. Laten we eens beginnen om te bedenken wat dat nou voor God zelf betekend heeft. Dat is misschien niet de eerste gedachte waar je bij komt als je nadenkt over heilsfeiten. Maar wat is dat nou geweest in de hemel? Mag je daar zo over nadenken? Ja, want de Heer Jezus heeft gezegd, er is vreugde in de hemel om één zondaar die zich bekeert. Dus de hemel reageert op wat er op aarde gebeurt. Dus de hemel, laat maar heel menselijk zeggen, leeft mee met de grote daden van God die tot heil zijn van zondaren. De hemel reageert op Gods heilshandelen. De kerstnacht, als de Zoon geboren wordt, dan gaat de hemel open en talloze engelen zingen Gods lof vanwege zijn heilshandelen in de geschiedenis van deze wereld. En als hij dan zijn leven gaat afleggen aan het kruis, en als hij dan die 3 uur durende duisternis ingaat van het oordeel Gods, dan houdt de hemel de adem in. De zon verbergt haar licht. De aarde beeft als hij sterft. En de hemel reageert als hij opstaat. De engel daalt af als een bliksem uit de hemel en de aarde beeft opnieuw. En de hemel reageert als hij terugkomt naar de hemel. Als hij thuis gaat komen, dan zendt de Vader een engelen uit om te verkondigen aan die discipelen dit heilsfeit wat het betekent. Maar hij heeft ook de engelen geboden, opent de deuren van mijn huis en laat mijn zoon binnen. Dan ziet de Vader de zoon terug. Zijn geliefde zoon heeft hij toch gezegd, in wie hij een welbehagen heeft, die hij aangewezen heeft. Wat zal het geweest zijn voor God de Vader om zijn zoon in die weg van lijden en sterven weer terug te ontvangen in de heerlijkheid. Deze is het, de koning der koningen, mijn zoon, ik geef u alle macht in hemel en op aarde. Wat zal het voor de zoon geweest zijn? Die de hemelse heerlijkheid verliet en achterliet en 33 jaar omgezworven heeft hier op deze aarde en geen huis had en geen steen had om zijn hoofd op te leggen. En die gewandeld heeft tussen zondige en goddeloze mensen en die het een keer verzucht heeft. Hoe lang zal ik nog te midden van u zijn, o ongelovig geslacht? Als hij hier leefde in al zijn reinheid, met zijn zuivere handen, met zijn heilige hart, te midden van ons goddeloze mensen, bevlekt met zonde. En dat hij die weg gegaan is van lijden en sterven en de angsten der hel op zich af zag komen en geworsteld heeft in Gethsemane en geroepen heeft, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hij nou terug mag keren bij de Vader. Vader, hier ben ik. Dit is het bloed dat ik heb gegeven. Ik kom hier als de hoge priester met het bloed dat ik gestort heb voor het volk dat u mij op de schouders en op het hart hebt gebonden. Wat zal het geweest zijn voor de Heilige Geest? Als hij ziet dat Christus terugkomt en eer en heerlijkheid krijgt. En terwijl hij weet, dat is mijn opdracht die ik ga krijgen om Christus te verheerlijken. En nou ziet hij dat Christus de eer en de heerlijkheid bij de Vader krijgt en de ereplaats in de troon. Zal het voor de engelen een vreugde zijn geweest als ze gezongen hebben toen hij geboren werd. Als ze hun adem inhielden toen hij stierf. Als ze getuigd hebben van zijn opstanding en getuigd hebben van zijn hemelvaart. Daar is hij. Verhoog, verhoog, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning mag ontvangen. Zal het geweest zijn voor de hemelbewoners, de gezaligden uit het Oude Testament. Als Christus terugkomt in de hemel, als hun plaatsvervanger is hij toch gegaan. Die oud-testamentische gelovigen, ze mochten al bij God in de hemel komen op grond van de afspraak die de Vader met de Zoon gemaakt had. Dan en dan zult u uw leven ook voor hen gaan afleggen. En toen de Zoon gezegd heeft, Vader, dat zal ik doen. Mijn erewoord daarop. Toen mochten die oud-testamentische gelovigen al de hemel in op borgtocht, om het zomaar te zeggen, op voorschot. En nou komt hij terug. Met de betaling, met het bloed. Nu kan het nooit meer mis. Nou hoeven ze nooit meer de hemel uit, want de prijs voor hun aanwezigheid in het Vaderhuis, de kosten daarvoor zijn nu definitief betaald. Zal het niet gezongen worden? Zal dat de lofzang niet zijn die Johannes heeft gehoord? Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En ook kan het nooit meer mis. De hemel heeft gedruist van vreugde, gemeente, toen de Heer Jezus terugkwam. Nou, iets van die vreugde. Dat kwam ook op de discipelen toen ze de Heer Jezus zagen opvaren. En ze hoorden van de engelen, zo zal hij ook terugkeren. Toen keerden ze terug met blijdschap. Nou, is dat iets van de vreugde die u herkennen mag voor uzelf als u hoort van het feit waarmee de Heere het heil heeft bewerkt voor zondaren, dat hij zijn zoon opgenomen heeft in de hemel en dat hij opgevaren is naar de hemel. Als je hem ziet gaan als die hoge priester die dat werk gaat doen wat eeuwenlang afgebeeld is in de tabernakel en in de tempel. Die hoge priester die met dat bloed het heilige inging en daar in gebed ging voor het volk en dan terugkwam met de zegen voor het volk. Als hij nu gaat om dat definitief te doen. En dat het getuigenis is, dat is zo zeker en zo vast. Dat hij terug gaat komen met de zegen voor zijn volk. Want zo kwamen al die hoge priesters terug. De eeuwen door. En dat was beeld van hem. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. In gerechtigheid, hemelvaart, heeft dat iets van blijdschap voor ons? Of haal je je schouders ervoor op? Leef je er langs heen? Is het voor jou of voor u ook zoiets van, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Waar is de hemel en hoe zit dat dan? Nee, maar als je nou hoort van het werk dat God daarin gedaan heeft, is hemelvaart dan niet een vreugde voor je? Dat je een binnenkamer hebt waar je in mag gaan en spreken mag met hem die nu in de hemel is? Dat je op grond van Gods woord mag weten, als ik de binnenkamer inga en hem aanroep in al mijn nood, wat het dan ook is, dat ik weten mag, er is een Christus, een voorspraak bij de Vader, die altijd leeft om voor hem en voor zijn volk te bidden. Dat ik een levende koning heb die alle macht heeft in hemel en op aarde, die geëerd is door de Vader, die geëerd wordt door de engelen. En die bezig is om zijn volk naar huis te brengen. Nee, dan hoef ik hem niet altijd te zien met mijn ogen. Dan is de binnenkamer ook wel eens een plek waar als het ware het plafond verdwijnt, toch? Dat je op grond van Gods woord iets mag zien van wie Christus is. Dat je een adres hebt waar je terecht kan met je vragen, met je zorgen, waar je met jezelf terecht kunt en je zonden en je verdriet en je blijdschap. Ik heb een levende koning. Die altijd bidt. Heb je wel eens in uw binnenkamer als het ware gestaan alsof je op de Olijfberg stond? Mijn Heer en mijn Koning, ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. En ik bid. Dat je iets mag zien van de eer en de heerlijkheid waarmee hij gekroond is. Ik zeg niet dat je een visioen moet krijgen hoor in je binnenkamer. Dat is niet wat ik bedoel. Maar dat je een hoge priester hebt. En dat je soms wel eens iets van die hoge priester mag zien in je binnenkamer. In zijn trouwe voorbeden. In zijn pleiten op zijn eigen werk. Die mij in alles gelijk is geworden. Op zo'n wijze dat hij maar een half woord nodig heeft. En hij begrijpt waar ik mee zit. En die Gods zoon is. En die zo met de Vader kan spreken voor mij. En dat ik dat gebed mag doen in de zekerheid. In de zekerheid, Heer Jezus, als u het voor mij vraagt bij de Vader, dan zal hij u horen. Is hemelvaart toch een vreugdevol feit? Vreugdevol heilsfeit, een reden om juist de binnenkamer in te gaan en al je nood en zorg uit te storten bij hem. Die zijn oor wil neigen op het gebed. Dan is hemelvaart voor mij het signaal, mijn vaderland is niet hier. Ik mag hier leven en werken en doen wat de Heere van mij vraagt en tot zijn eer zoeken te leven en met hem wandelen. Maar in die wandeling leidt hij mij naar huis. Ik mag de dingen zoeken die boven zijn, die eeuwig zijn, die zullen komen en waar je in mag delen om Christus wil. Dat je in je gebed ook nog wel eens, ik zeg het voorzichtig hoor, maar dat je in je gebed ook nog wel eens mag opvaren tot het hart van de Vader. Om Christus wil. Onze Vader die in de hemelen zijt. Gods vriendelijk aangezicht. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat je je bij tijden verheugen mag. Mijn bruidegom is al thuis. En de opdracht die mijn bruidegom heeft gekregen van de Vader is deze. Mijn zoon, volvoer mijn raad. Werk uit en doe wat ik in die boekrol geschreven heb, die Johannes zag op Patmos. Die boekrol die aan het lam gegeven wordt. Hij is de enige die hem kan ontvangen en de enige die de zeven zegels kan verbreken. En hij doet het en hij rolt die boekrol uit en ja... Die boekrol is beschreven van binnen en van buiten met wee en met oordelen die nog over deze wereld komen gaan. En met rampen die nog als bazuinklanken de mensen oproepen tot bekering. Maar weet u waar die boekrol eigenlijk mee vol staat? Mijn zoon, breng uw volk thuis. Dwars daardoorheen. Want de dood heeft geen vat meer op ze. En de Satan heeft geen vat meer op ze. Hun namen zijn al in de hemel en hun plaatsen zijn al gereserveerd. Mijn zoon, breng ze thuis. Want het is mijn wil om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen waar gerechtigheid en vrede woont en waar wij, drie enige God, met dat volk voor eeuwig mogen zijn. En als je zo in je binnenkamer wel eens naar de hemel opkijkt, midden in al die rampen die over je leven kunnen gaan. En als je dan de voorspraak mag zien, die zegt, Vader, hou ze vast. Vader, bewaar ze in uw naam, bewaar ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Sleep ze naar huis. Dan kom ik thuis. Dan lig ik in zijn handen, in zijn doorboorde handen. In de handen die hij aan zijn Vader dag en nacht laat zien. Vader, ik heb voor hen geleden. Vader, ik bid dat ze thuis mogen komen. En dan kan je je binnenkamer ingaan met een bezwaard hart vol zorgen, vol zonde. En je afvragen, zou het ook voor mij nog kunnen? Als ik maar bij die voorspraak kniel. En alles wat ik weer verprutst en verzondigd heb, maar weer bij hem kwijtraak. Die weet hoe kort en zwak ik ben van duur en stof van jongs af ben geweest. En die daar niet naar de Vader gaat en die zegt, ja Vader, het mens is toch ook maar een mens en hij is toch maar hij. Nee, niet om het goed te praten, maar om het te verzoenen. En zo heeft Christus in dat heilsfeit van hemelvaart die verse, die levende weg gebaand, zegt Hebreeën. Door het voorhangsel, dat is zijn eigen vlees. De slagboom tussen hemel en aarde die wij hadden dichtgesmeten, heeft hij opengemaakt. De scheiding tussen hemel en aarde die sinds Adams val werkelijkheid is, heeft hij van bovenaf opgeheven en van beneden af dichtgemaakt. Hij keert tot de Vader terug om zijn verdiensten te tonen. Het verworven heil veilig te stellen en nu uit te delen door zijn geest. Hij is ons daar ten goede, ziet u het? Dat hebben die discipelen gezien. Hij gaat ons voor, hij is ons daar ten goede. En terwijl hij hen zegende, voer hij op naar de hemel. Hij gaf deze zondige wereld die hem gehaat heeft en vervloekt heeft en aan het kruis gehangen heeft. Toen hij opvoer, gaf hij die zondige wereld niet een trap na. Schopte hij die niet weg. Balde hij niet zijn vuisten en jullie zullen het weten. Maar zegenend. En op zijn hart zijn volk. Dat hij in de kolkende diepte had gevonden. Opgetild. Gered. Bovenbracht. om ons zo terug te brengen aan het vaderhart van God. Dan is de hemelvaart van Christus geen verlies, maar winst. Dan is hij daarmee ten goede. Omdat hij nooit ophoudt om voor een zondig mens dat hem aanroept te bidden. Dan bidt hij, als ik niet bidden kan. Dan gaat hij door met het gebed als ik niet meer weet wat ik moet bidden. Hij is mij daar ten goede, omdat hij mij naar huis bidt. Al zou mijn gedachten verward raken en zou ik dementerend worden, zou ik in coma komen te liggen, dan bidt hij nog voor mij. Vader, ik wil dat zij bij mij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. En zijn vader zal zeggen, ja, mijn zoon. En dan is het sterven gewin. Dan ben je niet levensmoe, maar dan verlang je naar het leven. Het eeuwige leven. Want het eeuwig tegoed dat hij heeft weggelegd voor de zijn, is eeuwig goed. En zo regeert hij. Als de koning van zijn duur gekochte kerk, bezig voor zijn kerk. Hij overziet het, als ik niet het overzie. Hij weet welke weg ik moet gaan, als ik het niet weet. Want dwars door alles heen, houdt hij ze in het oog. Hij wandelt tussen de gouden kandelaar. Hij ziet wat een ieder nodig heeft. Hij heeft wat een ieder nodig heeft. Hij is ons ten goede daar. Wat een zegen toch als je deze Heer Jezus mag kennen. Als jij nou vanmiddag moet zeggen, ja, deze heiland ken ik zo niet. Heb je nou niet alle reden om hem te vragen en te zoeken en te bidden? Die zo gewillig is om zichzelf aan jongeren en ouderen bekend te maken. En die zo gewillig is om zijn handen uit te strekken tot een wederstrevig en wederhorig volk. Opdat het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Ziet u, dat is hetzelfde als vanmorgen. Zullen we een eindje wandelen? Zullen we samen wandelen, zegt hij. En er is geen mens te zondig voor. Wat is de kerk gezegend met zo'n koning? Met zo'n profeet, met zo'n priester. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die hem vrezen. Zo zie ik omhoog, wetend, nog een kort poosje. Ja toch, hoe het ook zij. Nog een paar jaar op deze aarde of hij zal mij roepen. Of nog een paar jaar op deze aarde en hij komt terug. Hij is tijdelijk nog daar. En hij komt om dat volle heil te brengen en dat laatste heilsfeit in vervulling te laten gaan, om zijn volk eeuwig in de heerlijkheid thuis te brengen. Dat we daarop voorbereid zijn. Als ik daar nou maar klaar voor ben. Als we nu maar met God verzoend zijn, toch? Want hij komt om te oordelen de levenden en de doden. De wederkomst die aanstaande is. Of het ontmoeten van hem op zijn troon dat aanstaande is. Dan is het van tweeën één. Vrees je om hem te ontmoeten? Ben je bang om hem te zien in zijn heerlijkheid? Ga maar op je knieën dan. En bid dan maar of hij zijn vriendelijk aangezicht aan je wil laten zien. Want dat wil hij. Dat je hem ontmoeten mag hier. En dat hij zich bekend wil maken aan je hart. Zodat je straks hem mag zien. Dat is die. Op wie ik heb gehoopt. Ik niet hoef te verschrikken voor zijn troon als hij mij daarvoor leidt met zijn engelen. dat in vervulling mag gaan. En daar wil ik toch nog op wijzen. Want een ieder die gedoopt is, heeft die belofte. En dat gebed is gebeden toen je gedoopt werd. Dat je zonder verschrikken voor zijn troon mag verschijnen. Dat was het doel van de doop dat God heeft. Nou, als dat het doel is van God, dat je zonder verschrikken voor zijn troon mag verschijnen, dan nodigt hij uit om daarom te bidden. Wie bang is om hem te ontmoeten, dat hij bidden. Vervul uw belofte in de doop mij toegezegd. En dan wordt het toch anders. En ik ben dankbaar voor al de zegeningen die God me geeft in mijn leven. En de Heere zij daarvoor de eer. Maar dan is hem ontmoeten toch verreweg het beste. En dan is er toch het gebed, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Want de geest leert het de bruid te bidden, kom Heer Jezus, kom. Dat we u zien mogen in uw heerlijkheid. Dat er een einde komt aan al die zonden en al die ellende. En dat vervuld wordt waarom u zelf ook bidt. Vader, ik wil dat ze thuiskomen. Kom Heer Jezus, kom. Maranatha. Heer Jezus, kom spoedig. Ja, zegt hij. Ik kom spoedig. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, mag ook aan het einde van deze dienst ons gebed opklimmen tot voor uw troon. En lieve Heer Jezus, wil onze gebeden opnemen in uw voorbeden, ze reinigen en heiligen van alle tekorten en gebreken en zonden. Maar hoort u ons als wij u bidden, om dat werk van u als hoge priester in ons hart en in ons leven. Als wij u bidden of u ons bij de hand wil nemen en ons wil leiden. Wilt u het uitwerken met uw Heilige Geest in ons aller hart, dat we die nodiging van u om met u te wandelen ter harte nemen en daarop in zullen gaan. Wilt u zo met uw Heilige Geest wedergeboorte, nieuw leven, geestelijk leven, geloof en bekering werken in onze harten. En wilt u het ook onderhouden? Ja, Heer Jezus, uw voorbeden is ook het gebed dat de Heilige Geest uw volk op deze aarde steeds weer voedt en wijdt, leidt en regeert. Ze staande houdt, ze geloof geeft, ze leert geloven, ze woorden geeft om te spreken als gesproken moet worden. De belijdenis op de lippen legt om die uit te spreken. Ik geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We bidden om uw voorbeden, Heer Jezus. En er zijn er onder ons die een moeilijke weg hebben te gaan. Wil ze vertroosten en wil ze sterken en wil ze geven dat geloof dat in de binnenkamer op mag zien en u mag zien bidden. Vader, hou ze vast. En te mogen weten dat uw gebed altijd verhoord wordt. Dan houdt de Vader ze vast. Dwars door alles heen. En zo bidden we, Heere, of u voor ons wil bidden. En of u voor onze kinderen wil bidden. En voor alle die ons lief zijn. Opdat het heil uitgedeeld wordt aan een ieder. En ze straks allemaal thuis mogen komen. Op de nieuwe aarde. Waar de hemel en de aarde weer één zijn. En waar u zal zijn, alles en in allen. Wil met ons gaan van hier naar huis. Ons veilig geleiden. Als er zijn in deze week die misschien terugkomen van vakantie of op vakantie gaan, Heere, bewaar en beveilig over de wegen en langs de reizen die gegaan worden. Wees u met hen die straks misschien alleen thuiskomen. Opnieuw bidden we voor ze, de weduwe, de weduwnaren, de alleengaande. We bidden voor hen die misschien wel thuiskomen en zich alleen voelen. Wilt u ook dan uw genade en uw troost, uw nabijheid en uw gunst schenken? En dat we in alle omstandigheden van vreugde, van verdriet, van voorspoed, van tegenslag omhoog mogen zien tot u die in de hemel zit. En zo onze gebeden tot u opheffen. Heer Jezus, hoor ons. En wil onze gebeden tot de Vader brengen. Vader die in de hemelen zijt. Wil ons horen om Christus wil. En ons vergeven onze zonden. En ons dagelijks het brood schenken dat wij nodig hebben. En dat uw naam wordt geheiligd. En dat uw koninkrijk zal komen. En dat uw wil geschieden mag zoals in de hemel zo ook op de aarde. En verlos ons dan van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Maranatha, Heere Jezus, kom. Amen. Onze slotzang is uit de 150ste psalm, het eerste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.